Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, jongeren, hier in de kerk en met ons verbonden via de moderne media. In verband met mogelijk besmettingsgevaar zingen we in de kerk niet tijdens deze eredienst. Ik vergeet te zeggen dat in deze dienst voorgaat dominee P.L.D. Visser. Na de dienst wordt u verzocht de kerk te verlaten via de hoofduitgangen of via de twee nooduitgangen hier links en rechts van de preekstoel. Deze zullen direct na afloop van de dienst worden geopend. We lezen vanmiddag Jesaja 35, de verzen 1 tot en met 10 en Openbaring 21, de verzen 1 tot en met 4. En het thema van deze dienst is: komen we ooit thuis? De collectes in deze dienst zijn voor de kerk en voor het bouwfonds. En u kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer dat voor en na de dienst wordt weergegeven en dat u kunt vinden op de zondagsbrief. We beginnen deze dienst nu door te luisteren naar het zingen van Psalm 132, vers 5. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
We geloven en belijden dat onze hulp in de naam van de Vader is, die zondaren verkiest. Van de Zoon, die zondaren verlost, en van de Heilige Geest, die zondaren nieuw maakt, de drie enige God. Amen. Gemeente thuis en hier, alle die met ons samen zijn, genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. We luisteren naar Psalm 123 vers 1 aan het begin van deze dienst. Psalm 123 vers 1, een lied waarin we onze afhankelijkheid beleiden tot God. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. 123 vers 1.
Thank you.
We zijn ons ervan bewust in deze tijd meer dan ooit dat we, zoals we hier bijeen zitten, maar een klein deel zijn van die grote wereldwijde, die katholieke kerk van Christus. En met die wereldwijde kerk van alle eeuwen en plaatsen doen we belijdenis van ons christelijk geloof. En daarna luisteren we naar Psalm 67 vers 2, Psalm 67 vers 2, waar het gaat over alle volkeren die zullen meedoen in de dienst aan de Almachtige God. Psalm 67 vers 2, de volken zullen u belijden. En wij zijn als niet-Joden deel van die volken. En zo gaat ook deze psalm in vervulling. Als wij als niet-Joden als volgt belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Voordat we de schriften gaan openen, laten we bidden of God door zijn geest ons hart wil openen. Heere, trouwe God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, u bent het die ons samen zijn, bepaalt en stempelt. In uw drie enige naam zijn we dit samen zijn begonnen. We hebben uitgesproken dat we geloven en belijden dat u present bent naar uw belofte, waar twee of drie in Christus naam samen zijn. En hier zijn we dan, Heere, als een kleine groep mensen, eruit geroepen, als een gemeente, een ecclesia van eruit geroepenen uit deze grote wereld. En zo zitten we dan, voor het scherm, op de bank, of waar ook maar, meeluisterend, meekijkend, zo goed en zo kwaad, meelevend als het gaat, met dit samen zijn thuis. Heren, waar we ook zijn, hoe het ook met ons gaat, of we op de diepten, in de diepte zitten van het leven, of op de toppen van vreugde, of ergens in het grijze midden, wilt u erbij zijn? Wilt u ons opzoeken? Wilt u laten merken dat u van ons af weet? Wilt u de snaren van ons hart aanraken door die wind van uw Heilige Geest, zodat we het merken, hij is present, zoals het was op het Pinksterfeest lang geleden in Jeruzalem. Zo is het nog steeds, de trooster, hij is er, de advocaat, hij die bidt met de bruid, kom Heer Jezus, kom. Heer, we belijden dat we afhankelijk zijn van u. We belijden dat u de bron van ons leven bent. U bent het licht in onze duisternis, de hoop in onze wanhoop. U bent de wortel, de bron van ons bestaan. Leer ons dat ook zien. Verlos ons van de afgoderij dat we denken dat we ons eigen leven veiligstellen. Of dat de wetenschap dat doet. Of dat de mensen in het ziekenhuis, hoe hard ze ook werken, dat voor elkaar krijgen. U bent het die de kosmos in uw handen houdt. U bent het in wie wij leven en bewegen. U bent het die dat mysterie van ons ik geschapen heeft. Dat ik dat spreekt in ons. Dat overlegt, dat kiest, dat in de war kan zijn. Dat bij u weg kan dwalen, maar dat ook in aanbidding voor u kan zijn door het werk van uw geest. Heren, wilt u ons zo opzoeken en leiden als we de schriften lezen? Geef dat die oude woorden door uw Heilige Geest binnenkomen bij ons op zo'n manier dat ze ons aanspreken, dat ze ons meenemen, dat ze ons verkondigen wie u bent en wat u bent en wie u zult zijn. Heren, u weet of ons hart op slot zit voor u. Het kan zijn door allerlei zorgen en noden en angsten en pijnen. Het kan ook zijn dat ons hart eigenlijk nooit van de grendel is gegaan. Dat we er tot nu toe in geslaagd zijn om uw evangelie af te weren. Leer ons dat af, Heren. Kom binnen. Neemt u de regie over ons leven. Hoe eng dat ook is voor ons natuurlijke mens zijn. En wilt u zo nabij zijn. Wees met ieder die een taak heeft in deze dienst. Wees met de mensen van het geluid. Voor iedereen die zo druk is geweest om op deze manier de diensten ook mogelijk te maken. Wilt u ons zegenen met uw wereldwijde kerk. Overal waar uw naam wordt aangeroepen. Hoort u ons. Vergeeft u wat niet past in ons leven. Vergeeft u wat niet u centraal plaatste. Wat niet het heil van onze naaste op het oog had. Was het af door het werk en bloed van Christus. Hoor ons uit genade in zijn naam. Amen. We gaan twee gedeeltes lezen uit de Bijbel vanmiddag. Het eerste gedeelte is uit Jesaja 35. Alle 10 de versen van dat hoofdstuk. Dan zingen we, althans we luisteren naar Psalm 126 vers 1. En dan lezen we nog de eerste 4 versen uit Openbaring 21. En dan zal ook wat duidelijk worden waarom die twee schriftgedeeltes op het rooster staan vanmiddag. Psalm 126 is een prachtige psalm die bezingt hoe God de ballingen, de gevangenen van Israël terug zou brengen uit Babel. En daar gaat het ook in Jesaja over, Psalm 126. Wanneer de Heer uit vijands macht gevangen Sion wederbracht, scheen het ons een blijde droom te zijn. We lachten, juichten. En daar gaat het precies over in Jesaja 35, dat we nu eerst lezen. Jesaja 35, vers 1 tot en met 10. Daar klinkt het woord van de Heere als volgt. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen. Ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven. De glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de Heere, de glorie van onze God. Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën. Zeg tegen de onbedachtzame van hart, wees sterk, wees niet bevreesd. Zie uw God. De wraak zal komen, de vergelding van God. Hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Het dorre land zal tot een waterpoel worden. Het dorstige land tot waterbronnen. Op de woonplaats van jakhalzen, waar een rustplaats was, zal gras zijn met riet en biezen. Daar zal zijn een effenbaan, een weg. De heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet over gaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop komen. Ze zullen daar niet aangetroffen worden, maar de verlosten zullen die bewandelen. Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Ze zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. En de tweede lezing is uit het laatste Bijbelboek, uit Openbaring 21, en daarvan de eerste vier versen. En dan komt dit visioen van Jesaja ook weer terug op een bepaalde manier. Johannes, geleid door Gods geest op Patmos, schrijft daar het volgende. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en een God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Tot zover Gods woord. Psalm 126, nu vers 2 en 3. Waar er verder gezongen wordt over de verlossing van Israël uit de ballingschap. God heeft bij ons wat groots verricht en die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen. Vanmiddag staat de verkondiging centraal vanuit vers 10 van Jesaja 35. Jesaja 35 vers 10, daar lezen we: want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Tot zover de tekst voor vanmiddag. Straks na de verkondiging luisteren we naar wat we horen in Psalm 126. Psalm 126 herstel, Psalm 122 vers 1 en 2. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Het is alsof je die ballingen hoort zingen als ze op weg zijn naar Jeruzalem. En ook het tweede, de stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts, gaan daarheen op waar elk zich buigt. 122, 1 en 2 zingen we na de verkondiging. Gemeente hier in de kerk, ouderen, jongens en meisjes, gemeente van Gods verbond, mensen thuis. We horen in deze tijd natuurlijk heel veel van klimaatverandering. Ik las gisteren een bericht over Noorwegen, waar een wijnboer vertelde dat het goed wijn verbouwen was in Noorwegen. Hij woonde aan de rand van zo'n fjord, zo'n prachtige inam, zo'n baai in Noorwegen. En die kon foto's zien van zijn prachtige wijngaard, waar hij met zijn personeel druk bezig was. Allerlei mooie wijnrassen konden daar groeien en bloeien. Pinot Noir, Chardonnay, allerlei prachtige druiven. En hij vertelde dat de temperaturen waar hij woonde in Noorwegen geregeld boven de 30 graden kwamen. En hij verwachtte dat de komende decennia Noorwegen een beroemd wijndistrict, wijnregio zou worden in Europa. Aan de andere kant van Europa, in Zuid-Spanje, lees je dat wijnboeren het boerenbedrijf eraan moeten geven. Het is te heet, de druiven groeien niet meer, te weinig regen, het kan niet meer. De wijnbouw schuift op naar het noorden. En als u er een beetje verstand van hebt, het aardig vindt, dan kunt u zelfs ook in Nederland naar prima wijngaarden op bezoek gaan. Daar proeven en daar spreken met de wijnboeren. Hoe ze hier in Nederland, voormalig toch een beetje koukikkerland, allerlei mooie wijnen produceren. Als je nog verder naar het zuiden gaat, dan wordt het nog droger. We horen over verwoestijning in Afrika. Bomen worden gerooid, zand rukt op, steeds minder regen, regenwoud wordt gekapt, minder regen, verwoestijning. En na allerlei onderzoeken lijkt het erop dat er steeds meer mensen op de vlucht zullen moeten gaan, weg uit hun woonplaats, omdat het of onderloopt door stijging van het zeewaterpeil of door verwoestijning. Ze kunnen er geen boerenbedrijf meer op nahouden. Geen vee kan er meer leven. Nou is dat allemaal nog ver weg van ons. En toch, het is al het derde jaar, de derde zomer, dat er eigenlijk veel te weinig regen valt in ons land. En in het oosten van het land kun je het ook merken. De boeren zijn druk bezig met grondwater aan te boren, putten te slaan. De waterschappen maken zich druk. Hoe moet dat nou? Moeten we al niet een verbod instellen op het vullen van zwembaden en van autowassen? Dat is al aan de orde in het oosten, hoor ik. En zo krijgen we ook te maken met droogte. Dat was voor Israël iets bekends. De woestijn, droogte, moeilijk of geen leven. Hoe red je het daarin? De woestijn, heel dicht bij huis, de woestijn van Juda. Als u of jij in Jeruzalem geweest bent en je gaat van Jeruzalem naar de Dode Zee, dan kom je er doorheen. Kale vlakte, droog. Of de woestijn van de Sinaï, waar het volk Israël doorheen moest trekken toen ze onder leiding van Mozes uit Egypte kwamen. Of die hele grote woestijn die in lag tussen Israël en dat verre Babel. Want daar gaat het vanmiddag over. Het is een boodschap voor mensen in Babel, in ballingschap. Met een enorme woestijn ertussen. Hoe kun je daar ooit doorheen komen? We gaan er naar luisteren, naar eigenlijk een vraag van mensen in ballingschap. Komen we ooit thuis? Komen we ooit thuis in Jeruzalem, in Israël, in het beloofde land, het land van melk en honing? Komen we ooit thuis? Drie gedachten. Ver weg van huis, een weg in de woestijn en op weg naar huis. Ver weg van huis, een weg in de woestijn en op weg naar huis. Daar zitten ze dan, in ballingschap, ver van huis. Het is niet alleen dat ze het land missen, want ja, dat doe je ook als je op vakantie bent. Ik weet niet of het kan en mag en of u plannen hebt om naar het buitenland te gaan. De meeste mensen niet, hoor ik. Maar je kunt je nog wel aardig vermaken als je een tijdje in Duitsland of in Frankrijk op een camping zit en daarna je zin hebt. Maar na een paar weken, 2, 3 weken, dan wil je toch wel weer eens een keer naar huis. Terug naar je eigen vrienden, je eigen vriendinnen. En als de zomervakantie heel lang heeft geduurd en je begint je wat te vervelen, dan kun je zelfs weer verlangen naar school. Maar ja, ze waren niet op vakantie. Ze waren niet op vakantie in Babel om die machtige tempels daar te zien en die geweldige muren en die geweldige cultuur te zien. Eindeloze bibliotheken met kleitabletten, een efficiënt bestuur, waterstromen. De cultuur en de techniek van dat Babel, daar waren ze niet voor gekomen. Ze waren aan de ketting gelegd. Ze waren weggesleept uit Israël door de Babyloniërs. En ze waren gebracht in een land waar ze niet hoorden. Een land waar geen tempel was. Een land waar niet dat heerlijke Jeruzalem, dat Sion was. Waar ze elk jaar zeker 3 keer naartoe gingen en dan zongen. Ja, wij kunnen ook niet meer zingen. Mag niet meer, kan niet meer. Maar daar in Babel zongen ze ook niet meer. De muziekinstrumenten hingen ze aan de wilgen. Waarom zou je ook zingen? Als je niet meer kunt zingen van Jeruzalem, die stad op die heuvels gebouwd, die stad waar het goed is, omdat je daar met het volk God kunt dienen, die stad waar de offers gebracht worden, die stad waar God zijn nabijheid zo heeft bewezen, waar je het kon zien en horen dat de priesterkoren je meenamen met hun liederen, met hun zang. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Vergeten was het wat je thuis had achtergelaten, in noord en zuid en oost en west. Het was tijd, er was ruimte om de Heere te dienen. En de Heere zou zorgen, ook voor je bedrijf, dat heel wat dagen lang de deuren dicht moest doen, omdat je op pelgrimsreis ging naar Jeruzalem. Het was er niet meer. Geen koning meer in het land. Geen profeet, geen priesters in actieve dienst. En wat zou er nou terechtkomen? Van die woorden van God die hij had gesproken al aan Abraham. Ik zal u tot een God zijn. Wat is er terechtgekomen van die woorden gesproken aan David? David, jouw nageslacht zal op de troon zitten. Wat komt er terecht van die heerlijke messiaanse toekomst die God had beloofd, toegezegd? Hun harpen hangen aan de wilgen. Was het eigenlijk maar niet beter om de goden van Babel te adopteren? Kijk eens, die goden, die machtige beelden die ze droegen op hun schouders, op plateaus, door de stad. Dat waren toch de koningen, de goden waarvan je het moest hebben. Dat waren toch de goden die toch maar gezorgd hadden dat dat machtige Babel overeind stond met zijn wetenschap en met zijn techniek en met zijn schrijvers en met zijn priesters en met zijn koningen en met zijn overwonnen volken. Daar zit het succes. Daar zit de motor van de economie. Daar moet je zijn om carrière te maken. Is het niet beter om daar in Babel een bestaan op te bouwen? Om daar je kinderen voor toe te rusten? Jongens, meisjes, zoek hier je toekomst in Babel. Zoek hier een carrière. Zoek hier een toekomst op te bouwen. Want ja, Kanaan ligt in puin. Laten we daar maar niet te veel meer over praten, want het is mooi geweest. Het was mooi hoor, die tempel en de dienst aan de Heere God. En er zijn wonderen gebeurd, tenminste dat zeggen ze. Uittocht uit Egypte, door de woestijn heen gekomen. Door de Schelfzee, door de Jordaan, waar het vanmorgen in de verkondiging hierover ging. Het schijnt zo te zijn, zeker, zeker. Maar ja, wat merk je daar nou nog van, hè? Kun je maar niet beter aanpassen aan het nieuwe normaal hier in Babel. Hier ligt onze toekomst toch. En zo, onwillekeurig, kunnen we ons best wat voorstellen bij dat wonen in Babel. Dat wonen in die wereld van wetenschap en techniek en vooruitgang en machtige afgoden die het toch maar geklaard hadden. Dat is toch de werkelijkheid waarmee je het moet doen. Dat zeggen mensen toch ook tegen ons in deze tijd. Nou, de kerk, dat is maar een fragmentje van het leven. Dat is iets, dat doe je op zondag of zo. Maar wat koop je daar nou voor in de rest van de week? Als je moet studeren, als je moet werken, als je wetenschapper bent, of je bent bouwvakker, of je bent automonteur, of je werkt voor een IT-bedrijf, of je zit in de schoonmaak, of je bent glazenwasser. Heb je daar dan aan? Een fragmentje van je leven. Zondag even naar de kerk. En dan gaat het over verre dingen. Ja, over een God in de hemel. En er zou een Christus geweest zijn. En het is Pinksteren geweest, ja. Maar nu weer even reëel. Nu weer even naar het normale leven. Het normale leven waar het gaat over de markt. Over geld verdienen. Over de economie. En over je ik, je zelfontplooiing, je persoonlijk ontwikkelingsplan, je pop dat in orde moet zijn. Daar draait het om. Dat zijn de afgoden. Wel, afgoden die een beetje van hun voetstuk zijn gevallen. De markt ligt op zijn achterste. Wat gebeurt er als de markt niet meer functioneert? Als onze economie in een lockdown zit of behoorlijk tot stilstand gekomen is. Wat moet ik als ik mijn ik niet meer zo kan ontplooien, thuiszittend, met mijn collega's op afstand, als mijn carrière toch ook behoorlijk tot stilstand is gekomen? Want ja, waar kan ik nou nog een uitdagende functie krijgen? Geen bedrijf neemt je meer aan. En dan zit je dan in Babel. Wat komt er nou eigenlijk terecht? Wat merk je er dan eigenlijk van? Van die woorden die Abraham, Isaac en Jacob kregen. Van ons voorgeslacht. Voor wie de dienst aan de Heere God zo vitaal, zo belangrijk was. Wat kun je daar nog mee? Wat moet je daar nog mee? En wat voor kruid is er gewassen tegen de dood? Wat voor kruid is er gewassen tegen een rondwarend virus? Ik las van een belangrijk farmaceutisch bedrijf. In Leiden is het gevestigd. En ze hebben een slagzin waar je u tegen zegt. Een mission statement waar je stil van wordt. Ze doen onderzoek ook naar corona. Ze willen een vaccin ontwikkelen. En dat is natuurlijk prachtig en heel goed. En ze zeggen het zo. Bij ons bouwen we aan een toekomst waarin ziekte tot het verleden behoort. We gaan de toekomst waarmaken voor patiënten wereldwijd. En we gaan met hard werken hoop creëren. Een toekomst waarin ziekte tot het verleden behoort. Het lijkt wel het Messiaanse Rijk. Zou het lukken? Ik heb er mijn vragen bij. Zou het de ballingen troosten om te horen van een bedrijf of een instantie waar ze de kapotte schepping gaan fixen? Wie kan dat? Wie heeft een kruid tegen die ultieme ziekte? De ziekte van de dood, de aftakeling van het leven, het levensexcelier. Wie heeft dat? De toegang tot de eeuwige jeugd. Het is hier niet. En dan een stem. Een stem gericht aan die ballingen ver weg van huis, daar in Babel. Een stem die klinkt, het is de stem van een profeet, toch van een profeet. God laat geen stilte vallen. Dat had Israël wel verdiend, ze hadden het er wel naar gemaakt, maar God herneemt het gesprek en het komt van hem vandaan. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Weder in bloei staan, zich verheugen en juichen. Een stem die klinkt. Het is de stem van Jesaja in hoofdstuk 35. En het is een vervolg op wat hij eerder profeteerde in hoofdstuk 34. En hoofdstuk 34 gaat eigenlijk over een geweldig oordeel dat over de wereld komt. God straft de wereld, de heidenvolken, de natiën. De toren van de Heere richt zich tegen die heidenvolken, zegt hoofdstuk 34. En met name zoomt de profetie dan in op Edom, dat broedervolk van Israël dat mee had geholpen met de Babyloniërs om Israël in de boeien te sluiten en te deporteren naar Babel. Edom zal worden als een woestijn. Enge dieren zullen er huizen. Brandend pek zal dag en nacht branden daar. En het ene na het andere beeld tuimelt over het vorige heen. En tegenover dat oordeel staat deze profetie. De woestijn zal vrolijk zijn. Wat voor woestijn? Ja, dat zegt de profeet helemaal niet. Wat voor dorre plaatsen? Is het Israël? Zal dat kapotgeslagen land weer tot bloei komen? Ja, dat ook, maar het staat er niet bij. Gaat het dan om de enorme woestijn tussen Babel en Israël? Zal die gaan? Staat er ook niet? Hoeft ook niet. Want als God gaat spreken via de profeet Jesaja, dan gaat het om het beeld wat naar de mensen toe komt. Het beeld van een woestijn in bloei. En ja, dat kenden ze. Af en toe ging het regenen in de woestijn. Nou, jongens en meisjes in de kerk, woestijn is een hele droge plek natuurlijk. Met zand of steen of rotsen. Maar als het dan eens een keer regent, misschien één keer in de paar jaar, als het water dan met bakken uit de hemel valt en het water in stroompjes door de woestijn gaat, dan gebeurt het binnen een paar uur een groene woestijn. Al die zaadjes die uitkomen, de bloemen die hun best doen om zo hard mogelijk te groeien, de bloemen die opengaan en het is alsof je in een paradijs bent. De woestijn in bloei. Ja, dat hadden ze wel eens gezien, dat kenden ze. De woestijn zal vrolijk zijn. De wildernis in bloei staan als een roos. Of dat nou een roos is geweest of een narcist, weten we allemaal niet. Maar laten we zeggen een roos. Prachtige bloemen. Dat is de toekomst van Israël. Dat is de toekomst van dat volk in de ballingschap. Dat zich afvraagt, is het allemaal wel waar geweest? Wat God had gezegd en beloofd. Komt er ook nog wel iets van terecht, van dat grote toekomstperspectief, van die belofte van God, ik zal u tot een God zijn. En ze horen het, die woestijn, het wordt een lenteplaatje. Bloei, luister, heerlijkheid, pracht en praal. Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën, vers 3. Niet moedeloos zijn, niet moedeloos blijven. Dat komt dus ook naar ons toe. Niet moedeloos zijn, niet moedeloos blijven. Wees sterk, wees niet bevreesd. Zie uw God. De wraak zal komen, dat wil zeggen, God laat het er niet bij zitten. God verlos zijn volk. God komt ons opzoeken. God komt ons beetpakken en het leven schenken. Dat is wat de profeet zegt. En daar hoort natuurlijk bij dat wat er kapot is gegaan tussen God en Israël, tussen God en ons, wat er kapot is gegaan in de schepping, in de zondeval, dat wordt ongedaan gemaakt. Ogen van de blinden gaan open, oren worden weer horend, de kreupele springt als een hert. Je ziet het voor je. Daar loopt iemand met een rollator. Hij werpt het weg. Daar zit iemand in een rolstoel. Zij staat op en loopt. Daar ligt iemand in een ziekenhuisbed. Maar de benen worden sterk en de patiënt staat op. Springt als een hert. En de tong van degene die niet meer kan praten zal juichen. Dat is wat er gaat gebeuren. Dat is het toekomstperspectief. En in die woestenij van de ballingschap. In die verlaten toestand waar je je van afvraagt, komt het ooit nog goed? Komt er een weg, zegt de profeet. Een effen baan, een weg, een snelweg, vers 8. De heilige weg. God maakt een weg om uit de ballingschap thuis te komen. Dat doet Israël niet, dat doen wij niet, dat doen de koningen niet, dat doet God zelf. God maakt een heilige weg voor Israël. Een weg waar een orijne niet over gaat, een dwaze ook niet. Zo vertaal ik vers 8, dwazen die hebben daar ook geen plek. Daar kom je geen leeuw tegen. Nou jongens en meisjes, dat kon je in het oosten nog wel eens gebeuren, dat je een leeuw tegenkwam. En wat doe je dan? Een leeuw op je weg. Daar verlies je het altijd van. Maar daar, die weg die God geeft, daar zal ook geen leeuw meer zijn. Geen verscheurend dier. De verlosten zullen die bewandelen. Daar in de ballingschap krijgen ze te horen, er komt een weg naar huis. Dat is het bijzondere van de Bijbel. Dat het woord van God tot ons komt als belofte. Maar ja, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar een belofte, ik moet nog maar eens zien of die waargemaakt wordt. Nou, dat zal God ook doen. Maar het bijzondere is, hè, in de dienst van de Heere God kun je leven van de belofte. Jongens en meisjes, heel simpel voorbeeld, hè. Als je jarig bent, je wil graag iets moois hebben voor je verjaardag, een step of zo, en je ouders beloven dat je krijgt een step op je verjaardag, nou dan weet je, papa of mama, die zullen dat kopen, die zullen dat aan mij geven, dat hebben ze beloofd. En het kan nog best wel heel wat nachtjes duren voordat ik jarig ben, maar het zal zeker gebeuren, want papa en mama, daar kan je op vertrouwen. Die zijn eerlijk. En dan kun je toch al blij zijn dat je die step zult krijgen. Ook al zie je die hele step nog niet. En ook al duurt het nog heel veel nachtjes slapen voordat je jarig bent. Maar zo is het ook met de kinderen van God. God die belooft, er komt een weg. Je zit nog in Babel. Je weet niet hoe het gaat in je leven. Je weet niet hoe lang het nog duurt. Je weet niet hoe je aan je eind zal komen. Je weet niet, ja, wat weet je wel eigenlijk. Maar één ding, hè. Je komt thuis, want ik maak een weg. Ik maak een weg. En daar zul je geen leeuw of verscheurend dier tegenkomen. Daar zul je geen demonische figuren tegenkomen. Ze zullen je de weg niet versperren. Je zult op de weg naar huis komen. En dat is heel apart, dat is heel apart. Als God dat nou zegt, als God dat nou zweert in zijn woord, dan kun je het daarmee doen in de ballingschap. Dan kunnen wij en dan mogen wij het daarmee doen. God houdt getrouw zijn woord. De ballingen moesten het ermee doen. Jaren en jaren en jaren wachten. Totdat ze die psalm konden zingen die we zo even gezongen hebben. Het leek een blijde droom te zijn. We lachten en we juichten. De heidenen zeiden, God heeft echt iets gedaan bij hen. Het is ervan gekomen. Thuiskomen. En zo zitten wij ook hier in de kerk. En zo zijn wij kerk. In coronatijd. Gemarginaliseerd vaak. In een samenleving die niet zoveel meer op heeft met het christelijk geloof. Met collega's en vrienden en familieleden die je toch een beetje wegzetten als achterlopend of achterlijk, als ze het wat minder vriendelijk zeggen. Je bent een balling. Je bent een vreemde. Je bent niet thuis. Maar je weet, ik kom wel thuis. God geeft een weg. En dan kun je toch niet anders doen dan denken aan hem die gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Want daar gaat het naartoe. Daar komen ze aan. Nee, het is niet meer een machtig volk. Het is niet een geweldig leger met een trotse koning aan het hoofd. Nee, het is een rest van Israël. Een klein groepje mensen maar. Een rest komt thuis, zeggen de profeten. Maar ze komen wel thuis. Daar staat het in vers 10. Ze zijn vrijgekocht door de Heer. Ze zullen terugkeren. Ze komen Sion binnen, Jeruzalem binnen met gejuich. Eeuwige blijdschap op hun hoofd. Vreugde en blijdschap. En verdriet en gezucht, ze zijn er niet meer. En daar heb je het, dat zo'n oude profetie, die wordt als het ware doorzichtig. En die komt dan heel dichtbij. En zo'n oude profetie, die weerkaatst dan, die echoot in het laatste Bijbelboek, Openbaring 21. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Jesaja, verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Johannes, de dood zal er niet meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht of moeite. Jesaja, verdriet en gezucht wegvluchten, eeuwige blijdschap. God zelf zal bij hen zijn. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Zo zegt Johannes het in hoofdstuk 21. Ze komen thuis bij God. Israël kwam in Sion thuis, Jeruzalem. En de kerk van alle eeuwen en plaatsen komt thuis ook in Jeruzalem. Maar dan, zegt Johannes, een Jeruzalem dat afdaalt uit de hemel. De heilige stad, de bruid van Christus. De heilige stad is niet meer van gewone stenen, hoe mooi ook, maar van levende stenen. De kerk, de mensen die de Heer Jezus Christus lief hebben, die door hem zijn aangeraakt en ingevoegd in het gebouw van die nieuwe tempel, die nieuwe stad, dat is het. En daar komen ze thuis. Met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gehad. Ze zijn vrijgekocht. Ze zijn vrijgekocht, om het met het Nieuwe Testament te zeggen, door het bloed van Christus. Eeuwige blijdschap. Vreugde en blijdschap. Geen verdriet. Geen gezucht. Ze komen als een klein groepje. Het is een grote menigte hoor. Een menigte die niemand tellen kan, die thuiskomt straks in het nieuwe Jeruzalem. Maar in vergelijking met die grote mensenmenigte, een klein groepje. Jesaja spreekt telkens over een rest. Een rest die terugkeert. En Jeremia doet het ook. Een klein groepje. Wie zijn dat dan? Geen onreine? Geen dwaas, zegt vers 8 in Jesaja 35. Maar iemand die vrijgekocht is. Iemand die zegt, Heer Jezus, laat mij van uw grote kudde ook een klein schaapje zijn. Vreemd, hè? Dat is lastig opschrijven in je persoonlijke ontwikkelingsplan. Dat je daar wil staan over 10, 20, 30 jaar als je je hoofd de rust hebt gelegd. Schrijf je niet op. Het is vreemd. En toch, wat een hoop. Wat een uitzicht. Als het nou echt zo is, en het is zo, want God zegt het. Dat betekent dat je onafhankelijk bent van de afgoden van nu. Onafhankelijk van wat de markt dicteert. Wat het geld aan je opdringt, wat de economie je dicteert. Je bent onafhankelijk van wat je zou moeten doen in je eigen persoonlijke ontwikkeling, volgens de mensen om je heen en je vakgenoten. Er is iets diepers in je leven. Er is iets hogers. Er is iets dat niet aan te tasten is. Dat blijft door de crises heen. Door de wankele dingen van het leven, dat zo sterk en hecht leek te zijn. Ik kom thuis. Ik kom thuis. Hoop. Daar leeft de kerk van. Hoop doet leven. Vooral als het Christus is die mij doet leven. Het is een hoop die, als we die verliezen, maakt dat we geen kerk meer zijn. Dan zijn we opgelost in deze grote westerse samenleving, waar allerlei goden worden gediend, allerlei afgoden. Maar we zijn geen kerk meer. Als we kerk van Christus willen zijn en blijven, dan moeten we ons hierop richten. We zijn vreemdelingen. We zijn in ballingschap. Maar we komen thuis. Laat jij je ook vrijkopen. Door het bloed van Jezus Christus. Laat je je meenemen uit die ballingschap. Uit dat machtige Babel dat op zijn grondvesten zou trillen en ineen zou storten. En er is niks meer van over, behalve een paar mooie archeologische opgravingen. Thuiskomen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zijn zo bij elkaar in een heel kleine kring. En doen me wel een beetje aan de poster denken. Want normaal zitten we in de poster ook ongeveer met zo'n groep bij elkaar. Dan zitten we veel dichter bij elkaar dan nu. U zit daar een beetje ver weg. Maar wat ik dan altijd doe, en dat wou ik nu vanmiddag ook doen, is vragen. Waar zullen we voor bidden of waar zullen we voor danken? En ik wou dat ook maar gewoon aan u en aan jou vragen. Waar zullen we nou samen, we zijn zo heel klein bij elkaar, voor bidden en danken? En misschien zijn er wel jongens of meisjes die zeggen, daar zou ik wel heel graag voor willen bidden of danken. Dan mag je dat gewoon zeggen in de kerk. Ik ben echt wel benieuwd of jullie ook dingen hebben. Ja, jij. Dat, ik denk dat, wilt u dat? Over Vaderdag, ja natuurlijk. Vaderdag. Ja, dat is natuurlijk een belangrijke dag. Wat aardig van je dat je daaraan denkt ook. Andere dingen of personen, of zaken om voor te bidden of te danken. Wat is er nog meer? Kom maar, steek maar even je hand op of zo, dan kan best zo. Ja? Sorry, dat ie? Ja, precies, ja. 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 Dat we überhaupt kunnen zijn, hè? Ook al is het met beperkingen, zeg maar. Andere dingen, personen, achterin. Sorry? Nou, we kunnen zingen, hè? Wat mis je dat dan, hè? Ja. Ja, ik moest zo aan die ballingen denken, die konden ook niet meer zingen, maar een beetje andere reden, maar wel vergelijkbaar, zeg maar. Andere, jongens, meisjes, jongelui. Ik zie er twee meiden smoezen met elkaar, maar je mag het ook hardop zeggen. Ze zien niet dat ik het zeg tegen ze. Ja. Dames, jullie zitten daar te praten, maar mag het ook gewoon zeggen hoor. Wil je voor iets bidden of danken? Mag je zeggen. Niet? Oké, okay. Gewoon een beetje eng, hè? Dat hebben we niet gewend. Nou, dan gaan we samen de Heere danken en bidden. Laten we eerbiedig zijn. Heere, grote God in de hemel, wij prijzen uw naam. Als zelfs nou de woestijn gaat juichen en blij zijn, wat zouden wij wel dan niet moeten doen? Als mensen die door u gemaakt zijn en als mensen die door u worden uitgenodigd om kind aan huis bij u te zijn. Heren, we prijzen uw naam. U bent goed en groot. U geeft ons leven in overvloed. We leven in een rijk land. We hebben een overheid die zijn best doet om het goede voor ons te zoeken. Wat een zegeningen. Heere God, we komen ook tot u nadat we uw woord gehoord hebben. Van die gevangenen, die mensen in de ballingschap. Ze zouden thuiskomen. En ze zijn gekomen. Ze zijn gekomen in Israël. En ze komen nog steeds naar die tempel die u Heilige Geest na het Pinksterfeest bouwt. Van levende stenen. Van een christelijke gemeente. Van mensen die ontdekken wie ze zijn voor u. En die leren leven van de Heere Jezus en zijn werk. Heren, laten wij werkelijk levende stenen mogen zijn. Hier in de kerk en thuis. Heren, bewaar ons ervoor dat we maar een beetje aan de buitenkant blijven van de tempel. Maak van ons stenen. Heren, we willen danken voor wat u zegt in uw belofte. We leven van de belofte. De ballingen moesten het doen met het woord van Jesaja. Hoe lang het ook duurde. En wij mogen het ook doen met uw woord in Openbaring 21. Het komt. Het komt. Een nieuwe hemel. Een nieuwe aarde. Het komt dat de dood weg is. Dat u onze God bent. Dat u bij de mensen woont. Dat de verwijdering eindelijk voorbij is. Dat het ongeloof het niet meer voor het zeggen heeft. Dat het kleingeloof Heren, we weten dat er een rest komt in de nieuwe schepping. Vele geroepen, weinige verkoren. Maar u roept ons toch. En we zijn zo vlakbij dat koninkrijk van u, hier in de kerk, bij woord, bij het sacrament. En u nodigt ons uit om van uw grote kudde ook een klein schaap te zijn. Heere, leer ons te gehoorzamen. Leer ons u te volgen. We bidden voor deze grote wereld, waar de gevolgen van de epidemie ook nog aan het ontwikkelen zijn. In veel landen, veel doden, veel zieken. Veel belasting van artsen en verplegend personeel. Als die er al zijn, want er zijn ook zoveel arme landen waar dat nauwelijks aanwezig is. Heer, we bidden u voor onze overheid om wijze beslissingen te nemen. U weet dat onze overheid ook rekening houdt met een nieuwe golf van ziekten. Heer, we weten niet hoe het gaat. We geven het in uw hand. Heer, leer ons ook in deze tijd waarin zoveel op losse schroeven staat en anders moet. En waarbij de controle van een westerse samenleving wegvalt. Leer ons om op u te vertrouwen. Op uw beloften te hopen. Heere, maak van ons een kerk die leeft, die werkelijk leeft. Die ook licht is in haar omgeving. We bidden u, Heere, voor de vaders. Die op Vaderdag vaak in het zonnetje worden gezet. Heere, wilt u met alle vaders zijn? Geeft u ze moed en kracht om er te zijn ook voor hun gezin, voor de kinderen, voor hun echtgenotes. Geeft u wijsheid ook om aan vaders om het voorbeeld ook te geven. Om het gezin voor te gaan in de dienst van u. Wilt u zijn, Heere, met mensen die geen vader geworden zijn en dat wel graag hadden gewild. Wees u ook met hen die graag moeder hadden willen worden, maar het is niet gebeurd. Heere, u weet wat het is, want u bent zelf de hemelse vader. U bent zelf de vader van uw enige geboren zoon en van talloze kinderen die u adopteert hier uit het menselijk geslacht. Heere, geef ons een vruchtbaar leven, een leven in uw dienst, ook als we niet tot vader of moederschap kwamen. Wees met hen die een vader verloren hebben en daar vandaag aan herinnerd worden. Het kan dat nog altijd pijn doen. Maar Heere, leer ons daarom ook juist te hopen op uw belofte. Want in dat Jeruzalem, in dat Sion, over die weg door de woestijn, thuiskomen, daar waar geen dood meer is, dat is toch het perspectief. Heere, we bidden ook voor onze erediensten. We kunnen niet zingen in de kerk en dat doet pijn en dat is naar en dat voelt vreemd. We merken dan opeens weer hoe we dat gewend zijn, maar ook die diepe dingen komen boven. Dat u wil wonen en tronen op de lofzangen van Israël. Juist waar uw gemeente zingt, daar bent u volgens uw belofte nabij. En hoe moet dat dan nu? Heere, wilt u erbij zijn en ook meegaan als we van hier gaan? Laat ons lichtdragers mogen zijn in onze omgeving, op ons werk, op de steiger, op de fabriek, op het kantoor, in de collegezaal. Heren, help ons. Wees met de broeders van de kerkenraad. Wees met dominee van der Reen en zijn gezin. Wees met alle die hier dienen als koster en organist en mensen van de techniek. Laat uw rijk komen. Ga met ons mee deze week in. En laten wij als reizigers zijn. Onderweg naar huis. Om Jezus wil. Amen. We gaan tenslotte zingen het lied van verlangen. Althans, we gaan ernaar luisteren. Ik leer het maar niet en ik wil het ook niet leren om het anders te zeggen eigenlijk dan dat we gaan zingen. Maar we gaan in ieder geval luisteren dan naar Psalm 130 vers 4, het lied van verlangen. Hoop op de Heere, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden heel Israël, gans Israël, eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Psalm 130, vers 4 zingen we. En zoals u begrepen hebt en gehoord hebt, uw gaven kunt u via technische digitale weg schenken in de dienst van de Heer. Laten we gaan staan, onze harten verheffen voor zover mogelijk. En in geloof Gods zegen ontvangen. Eigenlijk een samenvatting van het evangelie in de woorden van de aloude priesterzegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u en jou lichten en zij u en jou genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven ook jou vrede. Amen.